flink aan de yoga. Nou zeg ik niet dat yoga alleen maar is om al onze...
Ничего не пишите.
Пишите.
Ничего не читайте.
Читайте.
Ничего не говорите.
Ничего не печатайте.
Stressklachten te bestrijden. De mindfulness met een enorme vlucht. We gaan natuur survivalen. We gaan in een zweethutje zitten. Alles maar om heel even die stress die we dan ervaren van het dagelijks leven, om daar vanaf te komen. Al is het maar voor heel tijdelijk, voor heel even. En de rustgevende thee natuurlijk. Vanuit ons onderzoek hebben we daarom twee overtuigingen. Aan de ene kant dat we als stadsbewoners blootstaan aan een enorme stroom van prikkels. Dat is zodanig dat we daar echt stress van ervaren. En op de lange termijn, wat op de lange termijn schadelijk kan zijn voor onze gezondheid. En het tweede is dat we in onze leefomgeving, en daarom ook weer het belang van dit soort plekken waar we nu zijn, dat we eigenlijk te weinig plekken hebben om echt even tot rust te komen. Om heel even op adem te komen, om als het ware dat gevoel te hebben dat de afzuigkap even uitgezet wordt. En dan af en toe gaat hij dan toch nog even aan hier. Dus we hebben te weinig van dat soort plekken. Terwijl die leefomgeving daar uitermate geschikt voor is om aan bij te dragen. Over hoe dat die leefomgeving daar aan bij kan dragen, de openbare ruimte die we hebben. Daarvan merken we dat er enorm veel misvattingen zijn als het gaat om rust. Dus ook hier voeren we veel gesprekken over. Nou ja, om er een paar te noemen. Wat veel mensen zeggen... in de publieke ruimte, ja, rust en stilte, dat is eigenlijk hetzelfde. Dus daar komt ook die norm van 53,3 of 53,6 decibel uit voort. Als het stil is, dan vind je ook rust. Nou, of deze. Rust zoeken doe je eigenlijk alleen maar in de zomer. Dit is een foto die we hebben genomen in november. Het was niet warm, maar het was warm genoeg om aan een kleedje lekker tegen de boom een boekje te lezen. Dit is ook een veel gehoorde. Jonge mensen zoeken helemaal geen rust. We spreken vrij veel jonge mensen. Ook omdat we het interessant vinden om te horen hoe dat zij rust ervaren. Of dat ze dat nodig hebben of niet. En eigenlijk zeggen ze allemaal consequent, dat heb ik best wel nodig. Al is het maar door het studeren, al is het maar door de nachten doorhalen in, niet meer in de kroeg, maar wel op huisfeestjes. Even lekker in je hangmat liggen of even met vrienden in het park met elkaar kletsen zijn ook rustmomenten. Een rustige plek is altijd groen. Ik denk dat dit zijn van de eerste foto's die we hebben gemaakt toen we op zoek gingen naar hoe ervaren mensen rust in de publieke ruimte. Dit is op een drukke gracht in Utrecht waar een jonge man met zijn benen over de rand heerlijk rustig een boekje zit te lezen. En dit heeft hij ongestoord een tijdje zitten doen. En deze. Rust vinden, dat doe je eigenlijk alleen in een hofje. En dit horen we heel vaak van ambtenaren waar dat we mee praten. Zeker als het gaat om de binnenstad. Die dan zeggen, nee, maar we hebben al heel veel hofjes in onze binnenstad. Dus wij zitten wel goed. Terwijl we denken, ja, die hofjes, dat zijn nou net van die plekken waar dat je... soms ook helemaal niet welkom voelt, waarin je juist niet tot rust komt, omdat je het gevoel hebt dat je op iemand anders territorium bent. De poort, de bordjes met hou rekening met de bewoners, het zijn allemaal dat soort dingen waardoor hofjes soms vaak helemaal geen rust hebben. In het hele netwerk van rustige plekken in een stad dragen hofjes wel bij, maar aan zich zijn ze niet voldoende om rust te bieden aan stadsbewoners.
Eén vraagje.
Ja, zeker. Nou ja, het blijkt uit de gesprekken ook die we voeren en de foto's die we maken. Dus dat water, dat draagt bij. Ik kom er straks ook nog even op terug, want het is heel, we merken dat het ook heel persoonlijk is.
Ja, daar zijn
we bereid. Ja. Maar nee, zeker. Hè, dat, als stedenbouwers vinden het blauw, geloof ik. Maar het kan natuurlijk wel bijdragen aan een goede beleving. Met dit alles in het achterhoofd hebben we ook geprobeerd om een beetje chocola te maken van waaruit bestaat rust dan eigenlijk? En hoe vind je dat? Wat heb je daar dan voor nodig? We hebben daar 5 perspectieven op benoemd die centraal staan in het onderzoek wat we doen. We zeggen het gaat over de hele zintuiglijke beleving, dus niet alleen geluid. Het gaat over thuisgevoel, niet alleen in je huis, maar juist in de publieke ruimte. Het gaat over omgevingsfactoren en aspecten, dus over bebouwing, over groen, type groen, over water, etc. Er zit ook een sociaal aspect aan. En tot slot herinnering. Nou, dat herinnering, dat heb ik net al aan het begin helemaal verteld. Hè? Gewoon het feit alleen al dat ik deze plek weer gelijk herinnerde toen ik de poort doorkwam. Met alle mooie dingen die daar aan vast hangen, zijn heel sterk. Ik loop ze kort door. Eigenlijk, rust gaat over het hele spectrum van zintuiglijk leven. Waarbij horen en zien natuurlijk heel belangrijk zijn. Het zijn ook onze zintuigen die het meeste bereik hebben. We kunnen heel ver zien en we kunnen ook dingen horen van grote afstand. En daarmee hebben ze ook invloed op onze beleving. Maar ook de zintuigen die een veel minder groot bereik hebben. Zoals ruiken en proeven. Ook daarvan merken we dat ze bij de beschrijvingen van wat nou rust is voor iemand, dat ze wel degelijk een rol spelen. Dus we vragen mensen ook altijd, hoe proeft rust voor jou? En dat vinden mensen heel moeilijk om te benoemen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, als ik die vraag aan jullie zou stellen. Hoe proeft jullie rust? Wie heeft daar een antwoord op?
Wij. Wij? Ja? Als er staat de barbecue, dan ga je liefst het park uit.
Ja? Oké, okay, dus...
aan te rijden. Nee, okay. Of een gebakken stukken vlees.
Nee. Dus dat is hoe jouw...
gewoon, het is te veel. Het Vondelpark, even Westerpark, helemaal vol met mensen die staan te braden. En het ene walm van het ene vleessoort. Het is verschrikkelijk.
Is dat, maar hoe ruikt jouw rust dan wel? Want dit is hoe die niet ruikt.
Nou, de geur speelt een hele belangrijke rol.
Ja.
Dus in een groen gebied vind ik het heel naar als je alleen maar vlees ruikt.
Ja, ja, wat wil je daar wel ruiken?
Groen.
Groen.
Of helemaal neutraal in die zin, weet je. Maar okay. Niet... de pregnante geur van mensen die staan te barbecue.
Nee, niet de gebraden vleesbalmen dus.
Nee, het zijn er ook te veel.
Ja.
Ik bedoel, of er is nog niks uit of het vlees is of wat anders, maar het is te veel rook, te veel lucht van eten.
Ja, oké, okay, mooi. Dank je.
Dat, ja, nou ja, vooral natuurlijk de geur, en ik denk een beetje de roze boeken hier, en ook bij de trek, zo'n geurtje van roze meen, van
de zomer. Ja, prachtig, die geur. Ja, ja, mooi. Vers gemaaid gras, ja, zeker. Ja. Ja. Een kopje thee, ja. De rustgevende thee wel, neem ik aan.
Ja.
Ja, het is mooi, hè? Ik heb hier een plaatje van de Rotterdamse munt. Het is ook zo'n prachtige plek waar je, nou ja, eigenlijk midden in de stad, maar er worden heel veel kruiden verbouwd. Die ook weer worden verkocht in de stad, worden weggegeven. Mensen doen het ook gewoon voor zichzelf. Het zijn van die plekken die rijk zijn aan een enorme scala aan verschillende geuren. En die veel betekenis kunnen hebben in het vinden van rustige plekken. Dus dit, nou ja, al die zintuigen die spelen een rol in hoe dat we rust beleven. En het is dus ook goed op het moment dat we rustige plekken maken, dat we vanuit al die zintuigen redeneren. Dat thuisgevoel. Dit is in Hartje Rotterdam, op het Nieuwe Kerkplein. En dit is van een tijdje geleden nog. Hier ligt een soort tijdelijk kunstgras tapijt, flying grass carpet, op een voorheen enorm versteend plein. En het leuke is, wat we hier zien, wat we eigenlijk heel vaak zien gebeuren op dit soort plekken, is dat als je daar dit soort elementen neerzet, of als je daar losstaande stoelen neerzet, dat mensen de kans grijpen om die ruimte heel even toe te eigenen. Heel even van zichzelf te maken op zo'n moment. Zonder daarmee per se anderen uit te sluiten, maar wel zeggen van, ik voel me hier nu even thuis door iets wat ik doe. En ik vind dit een prachtig beeld van deze man die zijn wandelschoenen uit heeft getrokken en denkt, nou, ik vind het wel even goed geweest nu. Dit is eigenlijk het beeld van, het allereerste beeld wat ik jullie aan het begin liet zien. Van die heuvels, die groene heuvels waar je van tot rust komt. Dus thuisgevoel, een gevoel hebben van controle op zo'n moment is heel belangrijk. Dan die omgevingsfactoren. Hier komt het water ook terug. En dit kan gaan over van alles. Ik haal er nu even twee uit. Dit kan gaan over de hoogte van de gebouwen, de grootte van de plein, de breedte van het straatprofiel. Noem maar op. Wat we heel vaak in de gesprekken horen is of deze. Uitzicht. Uit kunnen kijken over water. Uit kunnen kijken over land. De ruimte voelen. Of juist geen uitzicht. Veel meer geborgenheid. Dus dat kunnen de kleine plekjes zijn die je hier ook heel prachtig hebt. De kleine plekjes waar je heel even kunt zitten, waar je bijna in een bubbel zit. Misschien met jezelf of met één ander kunt zijn. We zien ze ook op heel veel van dit soort groene plekken in de stad. De kleine groene publieke hofjes. Waar je veel geborgenheid voelt. Dus voor introverte mensen als ikzelf zijn dat heerlijke plekjes. Het is bijna als een kat in een kartonnen doos. Gewoon echt even op je gemak bent. Het heeft ook een sociaal aspect wat ons betreft. Een rustige plek, het ervaren van stilte, kun je ook heel goed samen doen. En dat kent allerlei vormen. Het kan dat in je eentje uitkijkend zijn over water, of in je eentje lekker in die kartonnen doos je omgeven voelen door de veiligheid. Maar het kan ook met je vrienden op een bankje zijn, of wandelend met je partner, of met een goede vriend of vriendin. Stilte ervaar je niet altijd alleen. En rust ook niet. We zien op veel plekken waar dat er beweging is. Ook in het Vondelpark, met die bankjes waar mensen dan een boekje lezen. Daar is veel beweging. En heel vaak is er ook een vorm van contact. Even oogcontact, een glimlach, een knikje. En soms ook helemaal niks. Maar ontmoeting, rust, heeft altijd een kleine vorm van ontmoeting in zich. Dit is het voorbeeld van wat we van veel jongeren horen. Op het moment dat we samen zijn en we gaan in een cirkel zitten. En mensen zitten niet te dichtbij en bemoeien zich niet met ons, dan ervaren we rust. Op het moment dat ik zo zit en ik kan mijn schoenen uitdoen, dat is voor mij rust. Dus wel degelijk zeggen jongeren in mij, we hebben heel veel behoefte aan rust. We zoeken het wellicht alleen op een andere manier dan andere mensen. dat die vijf perspectieven. Wat we daar niet mee willen zeggen, is dat rust dan voor iedereen hetzelfde is. Want we zijn er inmiddels wel achter dat dat voor iedereen anders is. Mooie voorbeeld over het water uitkijken versus de veiligheid en de geborgenheid. Wat we daarom doen in ons onderzoek, is dat we dat vertalen naar persona's. Dus we voeren veel gesprekken en die gesprekken die vertalen we vervolgens naar behoeftes of verlangens. En die schrijven we op zo'n manier op. Dit is bijvoorbeeld de bewegende rustzoeker die we in Amersfoort hebben gevonden. En die bewegende rustzoeker, dat is eigenlijk iemand die zegt, ik vind rust heel erg belangrijk. Alleen, je moet me niet op een bankje neerzetten ergens op een pleintje. Want dan word ik diep ongelukkig. Ik wil gewoon lekker op de fiets, door het landschap fietsen, langs het water. Ik kan dat zelfs nog samen met iemand anders doen. Dus ik wil lekker hard kunnen lopen. En dat biedt voor mij rust. We maken deze persona's op zo'n manier, zodat de helpen om je in te leven in het verlangen van iemand die op zo'n manier rust zoekt. Voor Amersfoort hebben we bijvoorbeeld 8 van dit soort persona's gemaakt om ambtenaren bijvoorbeeld, of mensen van woningcoöperaties, ontwikkelaars ook te helpen. Om vanuit die verschillende perspectieven, die verschillende behoeftes en verlangens, te kijken naar wat moet je dan doen in een gebiedsontwikkeling bijvoorbeeld, om te zorgen dat er voldoende en gevarieerde rustige plekken zijn. Wat we daarin ook zeggen is dat op het moment dat je het hebt over rust, dan moet je de mens daarin centraal stellen. Dus dat mensperspectief moet centraal staan. Het grote risico daarvan is dat we dat invullen voor een ander. Nu hadden we een tijdje geleden een student, een jongen die al ontwikkelaar is, maar nog wel een master deed aan de Hogeschool Utrecht, die zei, je moet altijd je oma thuis laten en Anna meenemen. Dus je overtuigingen, je meningen, je aannames, die laat je thuis en je moet altijd gaan navragen en nooit aannemen. En dat is wat we het liefst ook doen. Dus op het moment dat je het hebt over rust en stilte, ga erop uit en spreek mensen aan. We voeren altijd dit soort gesprekken, zowel wat diepere interviews, waarin we veel tijd uittrekken om echt te horen wat mensen nou drijft. Maar we gaan ook lekker de straat op om dit gesprek met andere mensen te voeren. En in onze ervaring werkt het altijd goed. En het is altijd leuk. En iedereen heeft er iets over te vertellen. Vanuit zijn eigen perspectief. Dit is een van de dingen die we, die we daarvan maken. Dit soort belevingskaarten. Om gewoon alles wat we horen op de kaart te zetten. En daarmee ook te laten zien dat de rust niet gaat over 1 ding of 2. Maar dat het een enorme, rijke en genuanceerde beelden op kan leveren. Die we ook weer kunnen vertalen naar, maar wat zijn nou eigenlijk de opgaven op zo'n plek? En gaat het dan alleen maar over woningbouw? Of gaat het ook over goede routes hebben? En moeten we dan een snelfietsroute hebben? Of een rustige, meanderende route waar je lekker tot rust komt? En niet alleen maar snel op je bestemming bent. Moeten we specifieke plekken aanpakken? Etcetera. Dus eigenlijk wat we zeggen, die rust in de publieke ruimte is heel divers. Het is wellicht voor niemand hetzelfde. En je moet daar vooral het gesprek over voeren met elkaar. Dit is ook een uitnodiging aan ambtenaren, ontwikkelaars. Doe dit ook met elkaar, doe dit met de stad. Want alleen op zo'n manier kun je goede, rustige plekken maken. En daarin zit ook zeker een politieke keuze of dat je rust wilt of niet. Maar je kan het samen doen. Binnen het onderzoek wat we doen, waarvan ik zeg het is onderzoek, maar eigenlijk is het een vorm van samenwerking, doe dat vooral ook samen. We hebben daarvoor ook een, wat we noemen, co-creatie tool ontwikkeld. Het had ieder andere naam kunnen hebben, maar eigenlijk wat we hebben ontwikkeld zijn een aantal vormen om gewoon eens goed plekken te begrijpen, te ervaren, te voelen. Dit is een van de eerste dingen die we doen. Als het niet zulk pestweer was geweest, dan hadden we jullie lekker op pad kunnen sturen met zo'n formulier. Om gewoon eens te ervaren wat die plek nou eigenlijk is. Vanuit al die zintuigen. En dit brengen we vervolgens ook weer samen in een groep met mensen die betrokken is bij zo'n plek. Of bij een wijk. Dan zeg je wel weer een goede plek. Ik geef jullie even een paar minuten hoor. Dit is wat mij betreft het einde van deel 1. Volgens mij hebben we heel even een paar minuten pauze, denk ik. En we hebben weer een gedicht. Ja,
dank u wel, Sopen, voor de
Thank you.
daar.
Ga je gang. Goedendag, ik lees een tekstje voor. Er is altijd hoop. En dit heet ook puinhoop. Nu de regels als tegels de machine verlaten, mijn stap door de straat vast klinkt en verdwijnt in het ritme dat een niet te bedwingen lopende band begeleidt, tikt de klok ieder uur, de conditionering, de klok loopt op tijd. Een maalstroom baant zich wagenwijd door de steedse natuur. De horizon is vogelvrij. Plaatselijk beperkt kan ik overal niet zijn. Waar ik ga is het chaos, de wereld is klein. Tussen twee stiltes ontsnapt aan sirenes je nummer, identiteit. Geen rechten verdwijnen, onder te gaan in anonimiteit. Vrijheid bijt het spitsuur af, is een gevecht om recht op te staan. Zelfverzekerd vertrapt men elkaar. Iedereen is een stichting of staat op de tocht, verslaafd aan de lucht om aandacht te schreeuwen. Er steekt er eentje bovenuit op handen gedragen om zijn omgeving te mobiliseren. Maar de zwaartekracht zuigt. Motorisch gestoord loop ik puinstaar rondoor. In een moord om tempo is de stad te verdragen. Verboden te jagen, omhoog dus die kraag. Want wie houdt me tegen als in onbewaakte ogenblikken face-to-face façade scheuren? Kill it, there's something in it. Binnenste buiten passeren profielen, eindige blikken, out of sight. Out of mind, blindness, the sickness, het blindelingse van gezichten, bestormt het zonlicht in straatlantaarns, het gloeiend verlangen naar communicatie, toevalstreffers tussen planeten, aantrekkingskrachten als magneten in draaiende sferen, mijn schaduwen keren in een pas de deux gecamoufleerd, zie ik mijn eigen ik niet meer. Wat te doen met de idealen die gematerialiseerd het geweer presenteren om het kind van het asfalt de danspas te leren tussen de files van auto's in hun verstarde ballet. Ik zie bloemen op bunkers, concrete jungles, marionetten in trek.
Dankjewel, Arjen Wallen. Zowel Aya als Bert komen straks nog even terug, maar nu is het woord aan Martine Sluis, de stadmaker.
Ik ben er echt stil van, serieus. ik ben Martine Sluis, stadmaker. Ik noem mezelf soms steeds vaker met een groep mensen in Utrecht ook wel parkmaker. Een heel verhaal op zich. Maar Sander heeft net een heel verhaal verteld waar we ook mee begonnen zijn met het snappen van wat rust betekent voor mensen, ook het belang van rust in steden, om dat te gaan agenderen. En ook de zeg maar, tools die we hebben gemaakt om dat samen dus met mensen te doen. Onze stelling is ook echt, nou, de stad maak je samen. Samen moeten we het echt proberen gezond te maken, gezonder te maken, te verbeteren waar nodig. En dit verhaal is dan ook van hoe de stille stad, zoals we al 4 jaar dus bezig zijn, hoe dat op verschillende plekken, op hele verschillende manieren ook op dit moment wordt aangepakt of waar actie zit, zodat jullie ook geïnspireerd daarin raken. En ik doe het heel kort, korter dan Sander, en daarna vind ik het ook fijn om met jullie dan het gesprek erover te hebben van hoe zit dat voor jullie en waar zou je samen iets kunnen doen? Dat is zo'n soort gesprek. Ook nog misschien ook, wat betekent het eigenlijk voor jullie ook als stad en voor deze buurt en wijk en deze plek? Als aftrap. Maar goed, in de praktijk dus. Doet hij het inderdaad ook niet? Ja. Ja. Mijn eerste verhaallijn is echt uit de stad Utrecht. En dat heeft een relatie van hoe we met de stille stad en de groeistrategie van Utrecht omgaan als inwoners van Utrecht. En dat gaat echt over die snelle groei in ook Utrecht. Utrecht groeit misschien wel als grootste. Dit is van de grote steden dan. Dit is het plaatje. En we hebben het niet alleen maar over groei van die 57.000 woningen die er nog bij komen tot 2040. Maar we hebben het ook over 115.000 inwoners die ook erbij komen doordat we gaan bouwen, maar ook doordat die mensen gewoon naar Utrecht komen of er al zijn of zich vermenigvuldigen, allerlei redenen. Hoe dan ook, we verwachten dat we in 2040 nog eens 115.000 extra mensen in Utrecht hebben wonen. En die curve, je kan het ook wel zien, dat is natuurlijk echt bizar hoeveel meer mensen dat dan ook zijn in zo'n stad. Dit wetende dat Utrecht groeit, of het nou wel of niet in vastgoed is, het is in ieder geval ook in aantallen mensen aan de hand. Dat betekent iets dus voor onze buitenruimtes en hoe we met onze buitenruimtes omgaan. En in Utrecht is het een beetje zo dat op dit moment dat die buitenruimtes natuurlijk steeds meer onder druk komen te staan. We wonen eens een keer van alles willen met die kleine beetjes buitenruimtes. Dus we willen dat er veel reuring, we willen gezelligheid, we willen het exploiteren. We willen het vooral heel erg gebruiken en die buitenruimtes worden sowieso ook kleiner. We willen buiten sporten, we willen buiten werken, we willen zoveel daar. Dat je kan afvragen of er nog ruimtes zijn waar we even niks doen. En zo is ooit ook mijn verhaal begonnen met de ontdekking dat er een plek was, een mooi veld in Utrecht ergens. En wij kijken als placemakers van, oh wauw, heel mooi terrein, helemaal gras en we doen helemaal niks. Kunnen we hier niet iets leuks van gaan maken? En toen ik met die mensen in gesprek was in Utrecht over, kunnen we hier niet iets tofs creëren met elkaar? Toen voor het eerst was bij mij viel het kwartje, want die mensen zeiden van, nee, we willen hier helemaal niks. Laat het zo, doe niks. Het is zo fijn dat hier niks is, anders ga ik dan naar het parkje verderop. En dat was voor mij voor het eerst dat ik als stadmaker en placemaker dacht, we moeten niet elke plek gaan volplempen met allerlei initiatieven. Misschien moeten we dingen gewoon even laten, wat het is gewoon. Nou goed, in die stad die steeds drukker wordt, plekken laten voor wat het is, dat is niet iets wat we doen. Dat doen wij als stadmakers eigenlijk vrijwel ook niet. We zijn altijd bezig met iets te creëren op zo'n plek. Maar misschien moeten we dat wel eens wat minder vaak doen. Dus in die groeistad. Nou, nog even over die groei van Utrecht, want we voelen hem daar echt. Jullie ook, heb ik begrepen. Wij in Utrecht in ieder geval ook. En het is namelijk niet alleen die stad met die 115.000 extra inwoners en 57.000 woningen. Het is eigenlijk de hele regio. 100.000 woningen. Dat is echt heel veel. Dus ook de stad, om die stad heen, wordt natuurlijk steeds hectischer, steeds drukker. Dus ook daar gaan natuurlijk alle rustige plekken worden steeds minder rustig. Dus het is, dat hoort daarbij eigenlijk. De stad en de omgeving natuurlijk één geheel. Agenderend. Nou, recent, vorig jaar, heeft Utrecht, de gemeente Utrecht, een strategie voor 2040 ontworpen. Echt een groeistrategie. Hoe gaan we nou met die groei op een goede en gezonde manier om? Dat noemen ze de RSU. Nou ja, dus dat is in ieder geval de strategie Utrecht. Daar kun je van alles van vinden voor 2040. Maar wat zij zeiden is, oh ja, dat centrum van Utrecht is vele malen kleiner dan Amsterdam. Dat wordt hysterisch druk als we daar niet ingrijpen. Dus wat hebben ze gedacht? We maken een wiel met 5 spaken. Met andere woorden, we gaan rondom die stad eigenlijk nieuwe centra creëren. Waarom we woningbouw en alles heen gaan organiseren. Maar ook het hele openbaar vervoer, de hele mobiliteit gaan organiseren. Zodat we de drukte een beetje gaan spreiden. Op zich. Ik vond het nog niet eens zo'n gek idee. Maar wat was er? Vervolgens sloegen ze daar een beetje in door. Want ze dachten, wij moeten in die stad wel die bereikbaarheid bovenaan, staat bovenaan het lijstje. We moeten economisch vitaal zijn en we moeten bereikbaar blijven. Dus ze zijn het helemaal gaan vormgeven vanuit het idee, je moet zo snel mogelijk van A naar B kunnen. En ze hebben dat de 10 minuten stad genoemd. Je moet in 10 minuten van A naar B kunnen. Zo snel mogelijk, zo efficiënt mogelijk. En dat is ook goed voor de economie. En toen sloegen ze een beetje door. Want wij dachten, waar is die verblijfstad waar je gewoon bent? Waar je niet heel snel van A naar B wil, maar waar je een beetje aan het dwalen bent. Waar je tot rust komt, waar je gewoon kan zijn. En hoe gaan we eigenlijk om met de plekken die we al hebben in Utrecht? Want we gaan nu wel heel erg op die nieuwe plekken inzetten. Waarom ontwikkelen we niet veel meer vanuit de plekken die we al hebben en maken we die beter en sterker en fijner? Dus er ontstond onrust in die stad, bij mij ook. En vervolgens, ik heb een heel groot netwerk in Utrecht aan mensen die bezig zijn met die stad gezonder en groener te maken. Zijn we gaan nadenken van wat gaan we hier nou mee doen met deze ruimtelijke strategie van Utrecht. Hoe is dat? Zonder hulp. Dat is dat grote plaatje waarschijnlijk, of niet? Ja. Dat is een groot plaatje, dit hebben we getekend. De ruimtelijke strategie Utrecht bestond uit 5 stadsprofielen. En wij hebben gezegd, weet je wat wij doen? Wij voegen er een 6e stadsprofiel bij. Dus we hebben ook niet gezegd van jongens, jullie zijn helemaal verkeerd bezig. We wijzen helemaal af wat jullie aan het doen zijn. Nee, we voegen iets toe, waardoor het echt gezonder wordt. En dat noemen wij het 6e stadsprofiel, de vertraagde stad. Waar je al aangaven, 10 minuten stad, zo snel mogelijk van A naar B, die hele efficiëntie en effectiviteit. We kunnen ook gewoon wat vertragen. Daarin hebben we ook die gezonde balans tussen rust en reuring opgenomen. We hebben ook gezegd, ontwikkel die stad van binnenuit. Ga niet alleen maar op die ontwikkelgebieden zitten, maar ga juist naar dat gezonde weefsel van de stad zelf ook goed kijken. En zorg ervoor dat de stad van de mensen blijft. Hun plek, waar zij wonen, waar zij verblijven. Nou, we hebben daar een aantal in dat 6e profiel taartpuntjes gemaakt. Bijvoorbeeld, en dat zagen we, dat Utrecht niet inzet op wandelen en lopen. Dus het is zo snel mogelijk. Dus dat zijn die snelfietsroutes, efficiënt en OV, tramlijnen, de hele Rimmelman. Maar niet lopen. Maar de basics is lopen. Dus wij zeggen van jongens, jullie moeten als eerste een wandelnetwerk door die hele stad gaan maken. En daarmee gaan starten. Dus dat loopstad. Nou, de groenverbinding die kan je ook weer koppelen aan die loop, die fijnmazige looproutes. Dus dat is vaak kan je dat heel makkelijk op die manier ook meteen vergroenen. Krijg je ook een soort groen netwerk in de stad. Nou, die balans tussen rust en reuring, dat hebben we al genoemd. Hè. Zorg ervoor dat je plekken hebt waar je echt feestjes kan vieren. Maar zorg er ook voor dat je plekken hebt waar je even tot rust komt, waar je misschien nog niks doet. Nou, die ontwikkeling van binnenuit. Dus kijk juist naar die buurten en wijken die er al zijn en maakt die dan sterker. Ook die organische groei. Laat het ook een beetje ontstaan, jongens. We zijn nu wel heel hard aan het timmeren en het heel erg aan het bedenken. Misschien een goede stad, een gezonde stad, groeit ook organisch. Dus geef ook ruimte. Maak het dus ook niet af overal, maar geef die ruimte om het organisch te laten ontstaan. Ook een vorm van vertraging. Stiller. Sander heeft het uitgebreid over gehad. Heb nu een keer wel echt aandacht, ook voor die akoestiek in de stad. De wildernis, daar bedoelden wij mee dat we wel parken maken wellicht, maar die ook heel erg aangeharkt zijn. Dat heeft niks meer met natuur te maken. Wilder bedoelen wij gewoon, laat het ook een beetje groeien, durf dat ook aan. Het hoeft niet allemaal gepolijst, het hoeft niet allemaal heel mooi. Natuurlijk heb je parken die heel mooi aangeharkt zijn, maar wildernis is ook heel fijn. Nou, dan ben ik weer bij de loopstad. Dus dat rondje hebben we met elkaar gemaakt. We hebben eigenlijk een voorstel ingediend met dit profiel, met dit plaatje en per stukje, nou zo'n stukje tekst. Dat was het. Dus we hebben geen heel boekwerk opgenomen met zo'n stukje tekst. We hebben door de hele stad heen, ik had in een week tijd alle handtekeningen van de hele stad, alle wijken. En het is overgenomen. Ze hebben het overgenomen. Dus de gemeente Utrecht heeft in een ruimtelijke strategie nu de vertraagde stad als stadsprofiel meegenomen om naartoe te gaan werken. Wij zijn, dit is nog nooit gebeurd, het is nog nooit vertoond dat we echt zo snel met de hele stad dit voor elkaar hebben gekregen dat iedereen ook heel blij is. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik sindsdien niets meer heb gehoord. Wel heel jammer. Dus af en toe rammelen we even aan die deur. En als er echt niks gaat doen, ga ik natuurlijk echt wel wat serieuzer rammelen. Ik ben ook heel benieuwd. Want ze hebben ons nodig om hier handen en voeten aan te geven. Want wij weten wat we bedoelen. Dus ik wacht een beetje af nog. Ja.
Wie zijn ze?
Ze, de gemeente en ze zijn allemaal mensen als ik uit de stad. Stadinwoners. Actieve stadinwoners.
Tot al een raad.
De raad, ja, want het is een strategisch stuk, dus dat wordt echt vastgesteld door de gemeenteraad natuurlijk en daarna het college. Nou ja, je kent het hele proces. Het is echt een, de ruimtelijke strategie van de gemeente Utrecht. Ja, raadsleden hebben het overgenomen. Eigenlijk bijna unaniem, dus niet eens bepaalde partijen. Maar gewoon echt, iedereen was hier heel enthousiast over. Het leven, ja.
Hartstikke mooi, volgens mij is dat een mooi...
Buitenruimtes en die steeds schaarser worden de publieke ruimtes in onze openbare ruimte. Maar zowel kerken als openbare gebouwen waar mensen even in de luwte kunnen zijn, tellen natuurlijk mee. Waar wij het heel erg over hadden is, wij zagen natuurlijk die buitenruimtes steeds schaarser worden. En daar steeds meer plannen voor zo'n klein stukje buitenruimte ontstaan. Dus wij hebben ons specifiek daarop gericht. Maar het is natuurlijk wel echt heel erg waar. Als je mensen bevraagt, wat doen wij ook, dan noemen we best wel veel mensen bijvoorbeeld kerken. Nou ja, of dat soort echt even nieuwe plekken, die heel waardig en dan openbaar. Hè? Dus dat betekent dat je ze dan ook wel open moet hebben voor je. Ja, ja, het is een mooie toevoeging. Ja, mooi. Oké, ik ga naar casus T. Want deze casus gaat dus over, stel in je stad en je wil invloed uitoefenen op de strategie van je stad naar de toekomst toe. Nou, wij hebben hier van Utrecht dit als voorbeeld. De tweede, en dat is wat we met Sander gedaan hebben, die noemde dat ook al een beetje. Amersfoort, misschien even om het verhaal compleet te maken. Toen wij gingen agenderen, die stille stad, het vinden van rustplekken. Hebben wij vrij snel kregen we, nou, in 2020 werden we gesponsord door de provincie Utrecht. Provincie Utrecht, of ons onderzoekstraject, of ons agenderen ook. Want de provincie Utrecht, die hebben een programma Gezonde Leefomgeving. En dat ging dus voor hun heel erg vanuit die gezondheid ook. En ja, nou, Sander heeft ook al verteld, die impact op je gezondheid, dat rust, een grote impact op heeft. Dus wij hadden sponsoren, namelijk de provincie Utrecht. En dat betekende dat eigenlijk gemeenten konden zeggen, wij willen wel een paar leeromgevingen ook op dit onderwerp stille stad vinden van rust gaan oppakken, zodat de provincie kon gaan co-financieren. Dus we hadden de provincie en Amersfoort kwam bij ons, wij willen wel leeromgevingen proberen te creëren. Dus dat hebben wij gedaan. En we hebben toen met hun in gesprek gezegd van als we dat toch gaan leren, van hoe krijgt het dan vorm als we dit gaan maken of als we dit samen met de mensen gaan doen, dan is het wel interessant om te kijken naar een plek waar je nog aan het ontwikkelen bent, dus waar echt een ontwikkeling is, waar nog gebouwd wordt. Een plek die bestaat, een bestaande stad en natuurlijk het liefst misschien wel een plek, nou ja, waar gewoon mensen met wat lagere inkomens en niet per se de mensen die toch al van zich laten horen, misschien wel de mensen die je wat minder vaak hoort, pakken. En een park wat een functie heeft voor de stad om tot rust te komen. Laten we dus dat soort drie gevarieerde plekken bij de kop pakken en kijken wat kunnen we hier samen met mensen om dit mooier te maken of het ontwerpproces beter te maken vanuit de stille stad. Dus dat hebben we gedaan. Om te beginnen de wagenwerkplaats in Amersfoort. Ik weet niet of jullie dat kennen. Het is een beetje een hippe plek ook. Veel cultuur komt daar ook samen. Heel veel in de tijdelijkheid is daar geweest aan placemaking, aan mensen die daar reuring en leuke dingen hebben gedaan. Nu wordt er gebouwd, woningbouw. En die plek hebben we bij de kop gepakt. En wat daar gebeurt, is dus eigenlijk die omgeving, en er woonden ook al wat mensen. Maar ook die wijken en die buurten eromheen, hebben we daar echt veel gesprekken gehad, rondgelopen, mensen gevraagd naar wat vinden zij nu belangrijk om een goede balans te krijgen tussen die reuring die er is. Dat is echt heel leuk, maar ook die rust. En vervolgens, omdat het nog een gebied is dat nog ontwikkeld moest worden, en daar allemaal ontwikkelende partijen op zitten, en de gemeente ook, is het nog niet het moment om nou samen met mensen iets te gaan creëren echt. Ze willen eerst dat plan helemaal af hebben. Zo gaat dat. Dus wat hebben wij gezegd? Van ja, maar voordat je het weet gaat dat plan hier een bepaalde kant op. Dus toen hebben we op grond van al die gesprekken en de input van al die mensen, hebben we samen ontwerpeisen gemaakt, ontwerpprincipes. Die vanuit die rust mee gaan tellen met de ontwikkeling van dit gebied. En dat betekent dat zeg maar dat totale plan en de planontwikkeling en hoe ze verder gaan, dat die elementen er nu gewoon in zitten en continu gaan meetellen met de verdere inrichting van dit gebied. Dat is een manier wat je kan doen met mensen samen om invloed uit te oefenen op een proces wat nog, hè, wat nog moet komen. En dat je dan aan de voorkant eigenlijk al een beetje bij bent. Samen met die mensen uit te geven. Ja. Doe maar wat. Doe maar wat. Ja. Dit is ook Amersfoort. En dit is een bestaande buurt. De Horsten, onderdeel van de Liendert, een wijk ook daar. Ook daar hebben we veel gesprekken gevoerd met mensen. En sommige mensen konden we wat minder, we hebben ook veel dat was in coronatijd, dus we moesten veel meer bellen en facetimen, zoomen, weet ik het. En sommige mensen die kregen we daardoor ook minder snel te spreken. Dus uiteindelijk zijn Sandra en ik ook best wel flink lang op locatie geweest op een mooie dag dat iedereen lekker buiten was. Om gewoon straatgesprekken te voeren, met mensen in gesprek te gaan hierover. En dan hoor je ook weer heel veel verhalen over hoe mensen daar wonen, wat ze er fijner vinden, waar ze last van hebben. We hoorden echt zoveel verhalen dat we daar hele goede verhalen van hebben kunnen opschrijven ook. En die personen waar Sander het over had, dus ook profielen van die mensen konden maken. En op grond van die profielen kwamen een aantal kansen uit waar we hopelijk volgend jaar of dit jaar mee verder kunnen. Bijvoorbeeld de achterkant van de portiekflatten. Dat was een hele nare plek. Koud, schuur, schaduw, maar ook rommel en onveilig. En onveiligheid is onderdeel van je niet lekker daar voelen. Maar het is ook een kansrijke plek om daar juist in de zomer, als het heel warm is, in de luwte even uit die speeltuinen van al die kinderen te gaan en juist daar aan het water te kunnen zitten. Dus die kans, en we hadden nog een meer kans ook rond een wandelroute daar, die we daar allemaal hebben opgehaald en hopelijk echt kunnen gaan implementeren. Dus dan wordt het wat praktischer, dan kan je gewoon dingen gaan doen. En zo'n wandelroute waar ze toch wel mee bezig, dus zo met die achterkant van die portiekflats wilden ze eigenlijk ook wel iets. Dus dan ga je je oplossen, gewoon ja, proberen te pluggen in die dingen die daar lopen en die dingen die daar lopen beter maken. Dat is die. En dan het park zelf. Ja. vlakbij die plek ligt het park en dat heet het Waterwindgebied. En het Waterwindgebied is eigenlijk een park in Amersfoort wat eigenlijk al door de bewoners gered is, om het zo maar te zeggen, een beetje zoals hier. Want daar zouden allerlei huizen komen en ontwikkelingen en al bewoners waren daar al goed, hebben dat goed gedaan. En die hebben daar eigenlijk een stuk natuur van gemaakt en dat is een hele langgerekte strook. Wat nu heel fijn is, er zit ook een natuurspeeltuin in. Dus ik denk van nou klaar, mooi, onderzoek gedaan, iedereen vindt het fijn, daar doen we niks meer mee. Maar zo is het niet. Want wat haalden we uit die gesprekken is dat aan de andere kant van dat park, de Hoef, dat is ook weer een groot gebied, nu ontwikkeld gaat worden. Heel veel woningen, ook heel veel studentenwoningen en heel veel bedrijven. En eigenlijk bedenken ze net als hier ook een beetje van ja, dan moeten we dus eigenlijk wel fietsroutes door dat park heen. En dan moeten die mensen wel snel door dat park kunnen fietsen. En dan moeten natuurlijk ook allemaal plekken komen voor al die studenten in dit park. En, Dus die mensen van de, die daar bezig zijn met het park, die voelen hem al helemaal aankomen. Van dit wordt echt een heel ander park dan wij bedoeld hebben. Namelijk een park met natuur, waar je tot rust komt. Dus door die gesprekken te voeren, kan je ook hier samen met die mensen die, die eigenaarschap voelen over het park. Maar ook met de nieuwkomers, die er gewoon lekker ook straks gebruik van gaan maken. Om samen te kijken, kan je hier nou iets doen? Dat die rust en die reuring, dat daar een goede balans blijft, maar wel die nieuwe mensen daar ook een fijne plek kunnen vinden. Dus dit is ook zo'n plek, door die vragen te stellen, nu al, terwijl we weten dat het straks ontwikkeld wordt, kan je misschien nu samen iets goeds maken, en anders had het misschien wel fout afgelopen. Weer zo'n voorbeeld. En dan de laatste, en dan ben ik klaar. Dat is een heel ander voorbeeld. Ja. Dus even de vertraging. Ja.
Die laptop
niet. Ja, ik.
Ja,
nee. Ja. Ja, deze. Dit is de laatste. Heel anders. Stille stad. En in dit geval echt een geluidsspecial. Provincie Zuid-Holland. Ook wederom een provincie. Provincie Zuid-Holland heeft ons benaderd. Die wisten van onze stille stad. Die heeft daar ook contactpersonen, echte specifieke mensen die over geluidsoverlast gaan. Zij bij de provincie ontvangen geluidsklachten vanaf de weg, provinciale wegen. Dat zijn klachten die de provincie krijgt, binnenkrijgt. Maar eigenlijk weten ze vaak niet helemaal wat ze nou precies met die klacht kunnen. Of ze weten niet hoe ze precies samen met de mensen die daar wonen op zijn minst die klachten kunnen gaan aanpakken. Dus wij zijn gevraagd om in Katwijk, de wijk Tranenmolen, langs die provinciale weg, eens met die mensen in gesprek te gaan over hun hele leefomgeving. Dus ook over die weg en het geluid, maar überhaupt over hun leefomgeving en hoe gezond en fijn die voor hun is en wat er allemaal beter kan. En dat hebben we wel gedaan samen met Jeroen, die staat niet op het lijstje, maar dat is een iemand die echt over geluid gaat en die heeft ook wel wat geluidsmeting echt gedaan. Die heeft kastjes opgehangen op die huizen om te kijken waar hebben we het nou eigenlijk over. En we hebben dit ook gedaan uiteindelijk met gemeente Katwijk. In eerste instantie opdracht van de provincie, maar de gemeente Katwijk, die, ja, het is in hun gemeente en die begonnen het ook wel interessant te vinden. Dus uiteindelijk waren we met elkaar bezig, bewoners, provincie en de gemeente. Wat er uit deze gesprekken, het onderzoek en de hele belevingskaarten die we hebben gemaakt, eigenlijk naar voren kwam, is van nou, die buurt is eigenlijk best heel oké. Hij is best heel groen. Die mensen kunnen heel fijn fietsen en wandelen daar naar het strand of naar het buitengebied. Er was eigenlijk maar echt één issue daar. En dat was de weg. Dus daar kan je van allerlei mooie dingen gaan bedenken en creëren. Maar in dit geval moest het geluid gewoon echt worden aangepakt. En ineens kwam alles in een soort stroomversnelling. Vorige week is het ook goedgekeurd, want ze hadden ook geen geld voor bijvoorbeeld een geluidsscherm of echt een goede oplossing. Dat was €80.000. Geluidsscherm kost miljoenen. Maar door we dit zo goed gedaan hebben, en met Katwijk en de provincie, ineens een aantal andere kanten zich voordelen rondom de aanleg van een HOV-lijn, is het ineens heel snel gegaan en zijn het nu een paar miljoen. Is de vraag gekomen om alsnog dat scherm te creëren voor de mensen. Dus zo kan het ook lopen. En dat ging heel chaotisch, want het moest ineens heel snel. Verkiezingen hebben ongetwijfeld een rol gespeeld. Dus het besluit moest ook allemaal heel snel. Misschien te snel naar ons idee, omdat we liever iets meer nog met de mensen samen die co-creatie hadden gedaan. Maar ineens over een besluit. Maar ja, wel met het resultaat. Dus dat er iets gebeurt. Dus dit zijn drie manieren hoe wij de stille stad hebben benaderd. En we hopen dat er nog veel meer mooie dingen volgen om deze wereld ietsje rustiger te maken. Dat is mijn verhaal. En nou is de vraag aan jullie, wat kunnen jullie hier mee? Grote vraag natuurlijk, want het zou wel leuk zijn om eens te kijken wat leeft hier in Amsterdam, in deze buurt, in deze wijk, of hier. Waarin je zegt van ja, eigenlijk, we zien die druk op ons afkomen, we willen eigenlijk iets. Ja.
Ik heb...
Ga we staan ook, want dan ben je ook iets beter te horen.
Ja, Ja, we willen een glasscherm boven, zo, tegen het vliegtuig.
Oh ja, die.
Ja.
Ja.
Ja, ik heb misschien wel een leuke follow-up, maar dat is semi-geheim, dus dan moeten we als we van afspreken dat er geen... Maar op de Jan-Pieterheijenstraat is een kavel waar vroeger sociale huurwoningen stonden, vlak bij de Kinkerstraat. En ik ga samen met mijn politieke partij, sorry, ik hoop dat het niet te politiek wordt, maar we gaan daar een tijdelijk park realiseren. Dus we gaan op 10 maart gaan wij allemaal pallets neerleggen en daar een route maken. Dan gaan we een theater inrichten, zodat er overdag zeg maar, een paar activiteiten plaatsvinden. Of zo'n lezing van jullie of colleges over hoe we de stad toekomstbestendig maken. En wie het leuk vindt om mee te helpen, we hebben dus een programma nodig, maar ook mensen die willen tuinieren bijvoorbeeld, of willen helpen klussen, showen, moeten allemaal al die pallets moeten ervoor worden ingezameld. Dus dat is eigenlijk de missie, is om daar een tijdelijk stukje rustpark, dus tijdelijk een stille plek te creëren. En het kraken van land is legaal, ze kunnen niet worden gearresteerd. Dat mag allemaal. Sowieso goed om te weten als je activist wil worden. En het leuke is, Stadsdeel Oud-West is het meest versteende stukje stad van Amsterdam. Dus het is ook meteen een daad tegen de schaarse groene ruimte in ons stadsdeel. Ik weet niet of zitten we hier in Zuid op de Baarsjes of is het wel West? We zitten hier net op die grens tussen Amsterdam en West. Dus als je interesse hebt om mee te doen, kom even naar mij toe na afloop. Dan kunnen we zelf een stilte plek heel dichtbij ook creëren.
En maak er een iconische plek van, zodat het besmettelijk wordt, weet je, dat soort dingen.
Ja.
Ja, ja, ja.
Is er okay. Altijd geen bouwplan voor die plek?
Dat zit zo...
Ik denk wel dat het die plek is waar ze om naar een hotel te gaan.
Ja, Short Stay No Way heeft dat geblokkeerd en er komt dus 28 maart uitspraak bij de Raad van State, want de ontwikkelaar, de derde ontwikkelaar inmiddels, eerst moesten seniorenwoningen komen, dat werd te duur zogenaamd, dus Short Stay, en dat is ook van de baan. Dus de bestemming is nog steeds woningbouw, maar het staat nu al 12 jaar leeg. En we vinden dat we tenminste een tijdelijk park aan de buurt kunnen teruggeven. Want de bouwrijd maken, als er weer een nieuwe bestemming moet worden gevonden en de plannen daarvoor moeten worden uitgewerkt, duurt toch weer 2 jaar.
Er groeien al veel bomen.
Ja, dus we hoeven alleen maar een plaatje te creëren tussen de bomen door.
Ja. Ja. Dus dit is gewoon echt concreet, creëer je je nieuwe plek nu en maak je de iconische plek van als boodschap. Jongens, we hebben balans nodig tussen rust en ruring. Ja.
Ja, wat mij opvalt bij al deze benaderingen is dat het nog steeds vanuit het centra wordt gedacht. Ik zie die kaart van Utrecht en de sparen uit het wiel. Wanneer komen is van die rafelranden af en van die, wat zeggen, al die grenzen die tegen elkaar opbotsen van gemeenten, zijn er ook overstijgende plannen die die groene benadering voorstaan. Want daar lees ik of zie ik niets van. Ja, ondertussen ook in de openbare ruimte in de stad. Ja. Er zijn dankzij mevrouw Halsema bijna alle bomen uit de binnenstad zijn verdwenen. West werd even net genoemd. Er zijn nog nooit zoveel bomen gesloopt als de laatste 3 jaar. Ondertussen staat er dan wel in de krant, over 50 jaar ligt het groen bij wijze van spreken om de hoek. Ik word daar wel een beetje achterlijk van als ik het allemaal zo zie. En ook, maar zeggen de, dan praat je over balans. Ik vind het totaal uit balans.
Ja, snap ik. Ja.
De binnentuinen in de stad, daar is helemaal geen gemeentelijk toezicht op. Daar worden illegale bomen gekapt, steeds meer hokjes neergezet. Dat is waar gegroeid al vanaf eind vorige eeuw. Ofwel is het 19e, begin 20e eeuw. Maar daar is helemaal geen hand aan toegeroepen. Hele binnentuinen zijn nu alleen maar geasfalteerde dakjes. En er groeit geen boom meer.
Ja.
En wat doet de gemeente hier met hun groene beeld van deze stad? Ik vind het ongelooflijk.
Ja,
en ik hoor helaas heel weinig over dit soort dingen.
Ja, ja, ik begrijp het heel goed. Ik ben heel erg van de rafelwanden.
Ja, maar daar liggen weer de vrijplaatsen. Die gaan vaak als eerste op de schop. Denk aan de ADM.
Ja.
Die niet alleen 10.000 bomen aanstaan, maar ook nog eens een keertje zorg droeg voor
honderden stadsnomaden.
Ja, ik kan een verhaal vertellen nu even kort wat hier wel erg aan doet denken en waarvan ik hoop dat het helpt. In de stad Utrecht in dit geval. Ik ben bezig met dus een heel groot netwerk aan mensen die bezig zijn met die vergroening van de stad en dat zelf ook te doen. Maar we hebben een hele maffe alliantie gevonden met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Dat is het natuurgebied dat ligt vlakbij Utrecht. Die eigenlijk zelf ook met het handen in het haar zit. Want dat park is eigenlijk overrun door mensen die allemaal uit de stad in dat park gaan lopen. Dus die voelen ook die druk uit de stad. En toen heb ik gezegd, laten we dan de handen in één slaan. Want als we zorgen dat we meer ruimte hebben in de stad, gaan ze ook niet met z'n allen in jouw parken, dus de boel kapot trappen. Dus, en als wij samen kunnen groeien, jullie onze kant op en wij jullie kant op, dan krijgen we dus die ravelwanden die eigenlijk naar het park toe groeien en het Nationaal Park onze kant op. Dan gaan we vervlechten, dan gaan we landschap en stad met elkaar vereffenen. Maar zij hebben een belang bij dat de stad Utrecht dus meer ruimte voor groen maakt. Ook zo'n Nationaal Park heeft ruimte genoeg. Provincie Utrecht die slaat nu aan, dus ze noemen dat groen groeit mee, om die groene verbindingen te gaan leggen. Wij zijn een bottom-up beweging, wij doen het vanuit de onderkant. Maar zij zijn nu bezig om ook alle overheden in Utrecht, in de provincie dan, om daar de handen ook voor elkaar te krijgen. Dan ga je ineens van onderaf en bovenaf ga je ineens samenwerken en die ravelwanden met elkaar verbinden. En dan is een gemeente Utrecht ineens een speler in een veel groter geheel geworden. En dat is denk ik heel prettig. Dus dat het eigenlijk nu veel meer partners zijn die zich ermee bezig gaan houden rondom de stad. Dus ik moet zeggen, ik heb een hele fijne partner aan de provincie ook hierin. En nationaal.
Dus worden de binnensteden ontgroeid?
Ik begrijp het. Maar deze mensen zijn heel hard hun gebiedjes groter groen aan het maken eigenlijk. Wij proberen die druk op te voeren om juist de binnensteden groener te maken naar buiten toe. Door juist die samenwerking te zoeken met dat soort clubs als zo'n Nationaal Park, provincie. Mensen zijn zelf heel hard aan het vergroenen in hun eigen omgeving. Ja, een optelsom wordt het. Het wordt een soort tegenkracht eigenlijk. En die is wel wat groter dan dat je alleen maar met een groepje bewoners je boomspiegel aan het doen bent. He, wij proberen het een beetje sterker te maken ook. Ja. Nou ja, dat kan ik daarover.
Ja, hoe vanuit Ruigoord bijvoorbeeld moet er geknopt worden om een aansluiting op de Bretterzone te krijgen. Vanuit Nieuw en Meer, vrijplaats Nieuw en Meer, wilde ze het Anthropocene bos aansluiten op het Amsterdamse bos. Dat betekent dat je ook flexibele grenzen gaat creëren waarbij het wonen in een natuurgebied ook tot de mogelijkheden behoort. Dus, maar die dingen die zijn allemaal van tafel geveegd. Dus ik denk van ja, vanuit de alternatieve hoek zijn er wel reacties op. Bijvoorbeeld al die ideeën van de groene sprakende stad in. Maar aansluiting? Nee, want dan moet er toch weer een bedrijf tussen. Als je heel Amsterdam-West gaat bekijken, waarbij er alleen maar laagbouw is in de westelijke havengebied, dan 3 of 4 torenflats van al die bedrijven, dat zou voldoende zijn in plaats van kilometers met laagbouw, 1-2 etages, hele havengebied ligt vol met laagbouw voor bedrijven.
Ja.
Ongelooflijk.
Ja.
Als ik in uw groep zou zitten, zou ik daarop hameren.
Ja, dat snap ik heel erg. Ik denk dat dat soort visualisaties ook wel zouden kunnen helpen. En als we niks doen, hoe ziet die stad er straks dan uit? Ja. Dus dat visualisatie dat Sanne liet zien met geluid. En in dit geval, als we nu niet iets doen, dan is dit de stad straks. Dat, visualiseer maar waar je naartoe gaat, waar je nou onderweg bent eigenlijk met elkaar. Dat kan soms helpen. Nu verkiezingsstatus. Ja.
Ah, dat is wel goed, want geluid, rust, groen, het is allemaal ook een politieke keuze om mezelf te
doen. Zeker. Ja.
Nu is het moment om je politieke vertegenwoordigers te beïnvloeden, zeg maar.
Ja.
Mag ik nog wat vragen aan je?
Ja, is goed. En ik wil dat op deze manier, maar.
Nee, want ik heb. Dus ik ben van LEF, is een nieuwe politieke partij. En we hebben onder meer dat we het heelal weer zichtbaar willen maken in de stad.
Oh ja.
En hoe zitten jullie met lichtvervuiling? Nemen jullie dat ook mee? Ik storm aan van MOVE, fietslampen en
Frits bezorgde de TL neon reclame, vooral in de negen straatjes bijvoorbeeld. Dat is ook nachtrust, dat is ook gezondheidsschade. Maar ik heb het hier nog niet in tussen gekomen.
Nee. We hebben hem niet heel veel gehoord in onze gesprekken.